Een goede zondagvoormiddag, beste luisteraars van Groot, Maldegem en omstreken. Als u het nummer Flash van de Duke of Burlington hoort aanzwellen op zondagmorgen of voormiddag, dan betekent dit zoveel als tijd voor een uur lang Satelliet. Satelliet, het informatieve actualiteitenmagazine bij Radio Saturnus, iedere zondag van 11 tot 12 met Andy Hoogland achter de knopjes, Jan van der Werf en ikzelf aan de microfoons. Vandaag terug een bomvolle studio, we gaan het zo dadelijk hebben over mini-ondernemingen, maar vooraleer met dit gesprek te starten, eerst nog onze regionale informatie en vooraleer daar dan aan te beginnen, toch een klein beetje in de trend van het jaar. Het is 22 maart vandaag, dat betekent dat de lente in aantocht is of reeds begonnen is. En wij hebben daarvoor een stukje toepasselijke muziek gekozen, namelijk de lente van, hoe kan het ook anders, Vivaldi.
Dat was dus inderdaad Vivaldi, de lente aankondigend, alhoewel dat buiten nog niet zo dadelijk te merken valt. Aflevering 233 van Satelliet en dat wordt ook altijd vooraf gegaan bij het begin dan van een paar berichtjes.
En het eerste bericht is eigenlijk een herhaling van iets wat wij vorige week ook al hebben voorgesteld. De mensen van het Trempeltje, u weet wel, dat is die tweedehands shop langs Geendevaake Kerkweg, die nodigen u en uw vrienden uit om deel te nemen aan hun derde Drempel ledenfeest. En dat feest gaat door volgende week zaterdag om 19:30... in de gebouwen van de Jeugdgerberg. En dat is langs de Gentse Steenweg te Maldegem. Wat staat daar op het menu of op de plank? Wel, kaas met brood of broodjes met vlees. Er is ook een gratis drank, een tombola en al dergelijke dingen meer. En uiteraard, excuseer, een gezellig samenzijn ook. Er wordt daarvoor uiteraard wel een kleine prijs gevraagd. Volwassenen betalen 150 frank en kinderen onder de 14 jaar 100 frank. U kunt inschrijven in de shop zelf, en dat is dan vaak Kerkweg 42 bis te Maldegem, of anders moet u zich wenden tot Paul Goemare, en dat is Leentjesweg 4 te Maldegem. Dat dus voor het Drempelfeest van zaterdag 28 maart.
En de vorige week zaten hier in diezelfde benauwde en benepen studio enkele mensen van Ninafri, de VZW Ninafri. En u weet, luisteraar, dat zij binnenkort, ik dacht zaterdag aanstaande, terug een derde expeditie gaan ondernemen naar het arme en ook warme Afrika. En dat zij daarvoor niet alleen geld inzamelen, maar ook dekens, waar u trouwens nog altijd mee terecht kunt bij hen. En dat zij ook ten voordele van die expeditie een avond met Willem Vermanderen en orkest inrichten. En die avond gaat door nu vrijdag over 8 dagen, namelijk 3 april... om 20:00 in zaal De Gilde, hoe kan het ook anders, te Maldegem. En de voorverkoop bedraagt 220 frank en aan de ingang betaalt u 260 frank. En voor de voorverkoop kunt u onder andere terecht bij het dienstenkantoor van Menen en ook nog bij een paar andere verkoopcentra. Die vindt u trouwens in Weekblad Vrij Maldegem.
Het toedienen van hormonen aan kalveren, runderen en varkens is weliswaar in België nog steeds verboden, maar toch wordt een groot deel van het vee illegaal ingespoten. In de media is daar de laatste maanden uitgebreid aandacht aan besteed, vooral ook na de uitlatingen van professor Hendricks bij de Nederlandse pers. Daarover gaat het volgende bericht. Wie namelijk meer wenst te weten te komen over het actuele probleem van het hormonengebruik, die is van harte welkom op de infoavond over hormonen, die doorgaat op dinsdag 31 maart om 20:00 in de blikopener Moeie Eend te Eeklo. Sprekers die avond zijn de heer Jeff Geldof, projectleider van de actie Hormonenvrij Vlees, en Luc Gannes van het Algemeen Boerensyndicaat. De avond wordt ingeleid met de video Hormonen in de pan en er is dan ook ruimschoots tijd voorzien voor vragen en discussie. Gezien het aantal plaatsen beperkt is, is reserveren wel aan te raden. En dat kan via het telefoonnummer 091 77 60 06. Dus dinsdag 31 maart om 20:00 in de blikopener.
Er leeft inderdaad nog iets in het meetjesland in de regio Maldegem, maar dat valt niet altijd te bemerken in dit programma. Daarom nog eens onze adressenluisteraar waar u uw berichtjes kunt doorgeven en waar die ook trouwens gratis worden aangekondigd als het dan ofwel ook gratis ingang is ofwel als het kostendekkende activiteit is. Dus nog eens onze private adressen, die zijn Patrick Vermeer, Westeindestraat 131 te Maldegem, met telefoonnummer 71 14 99. En dan ikzelf, Jan van der Werf, Stationsstraat 27, ook te Maldegem. Telefoonnummer is dan 71 62 00.
En dan kunnen wij misschien meteen ook al het volgende aankondigen. Er schijnt een programmawijziging op teel te zijn. En dat zou zo zijn dat vanaf de maand april het programma Signaal dat ik zelf breng op zaterdagmorgen, nu nog tussen 9 en 10, dat dit een uurtje zou verschoven worden, zodanig dat de langslapers ook nog kunnen luisteren als zij daar trek in hebben. Op die manier zouden wij komen tot een informatief pakket op zaterdagmorgen van 10 tot 12. Van 10 tot 11 Signaal. En daarin dan de kalender, de actualiteitenkalender van de streek. En daarin kunnen dan ook alle activiteiten worden aangekondigd, zelfs die waar een inkom wordt gevraagd. En daarna om 11 uur zou Jan dan overnemen en Zoeklicht presenteren. Maar daar hoort u zeker meer van. Dat wordt alvast wel aangekondigd op de radio en zeker ook in Weekblad Vrijmaldegem.
Dat was het wat onze voorafgaandelijke berichtjes betreft. Nog een plaatje en dan over naar de hoofdbrok van vandaag. Dat was dan een beetje aangepaste muziek, zullen we maar zeggen. Niet zo direct ons genre, maar kom. Moet niet altijd onze smaak zijn. We gaan over tot het gesprek van vandaag. Het gaat dus enerzijds over de VZW mini-ondernemingen en dan anderzijds over zo'n mini-onderneming die gestart is in het Atheneum van Maldegem, die daar al sinds een paar maanden draait, rijlt en zeilt, zoals dat heet. En daar vernemen wij zo niet alles toch veel over in het komende half uurtje satelliet. Misschien eerst eens de mensen aan de luisteraars voorstellen. Dat is enerzijds meneer Brandt, Luc Brandt, en jij bent afgevaardigde, als ik dat zo mag noemen, van de VZW mini-ondernemingen. Misschien eens vertellen, meneer Brandt, wat jouw aandeel, jouw taak daar is.
Ja, bij de VZW mini-onderneming of VZW jonge ondernemingen heb je dus een VZW die in Brussel gevestigd is en die al een tiental jaar draait. Nu, wij zijn pas de jongste 2 à 3 jaren, met een grote sprong vooruit gegaan. En het is pas vanaf dit jaar eigenlijk dat wij naar een 150 en meer mini-ondernemingen zijn gegaan. Men heeft daarvoor een regionaal coördinator willen aanstellen en dus voor Vlaanderen, dat is dus mijn taak. Maar dat is dus ook maar een bijkomende job eigenlijk, als ik het zo mag stellen, want ik ben dus zelf ook zelfstandige.
Goed, we gaan daar straks nog heel veel meer over vernemen, over die VZW mini-ondernemingen. Misschien eerst dus ook de leerlingen aan de luisteraars voorstellen. Leerlingen die voor de gelegenheid gepromoveerd zijn tot namen als afgevaardigd begeerder, commercieel directeur en ook nog een paar verkopers. We beginnen in volgens de hiërarchische orde, zal ik dat zo maar noemen. Anja Bollé, jij bent afgevaardigd begeerder. Wat is dat juist?
Ik sta aan het hoofd van de mini-onderneming en mijn taak is de taken verdelen over al mijn medewerkers en zorgen dat alles goed verloopt.
Dan aan de overkant van een toch wel kleine studio nog een jonge dame. Dat is mevrouw of juffrouw Ketty Storm. En jij bent commercieel directeur. Wat is dat voor iets?
Ik moet dus de verkoopspolitiek verzorgen. Marktonderzoeken organiseren en zo goed mogelijk proberen te verkopen en reclame maken. Dat ongeveer.
En die mini-onderneming Chazé, want daarover praten we, bestaat niet alleen uit de jonge dames, maar ook zijn er jonge heren aanwezig. We beginnen, het is om te even, 2 verkopers. Dat zijn Erwin de Brouwer en Mark Kaboor, die gedegradeerd is, meen ik te begrijpen, want hij was eerst afgevaardigd begeerder, daar gaan we straks ook nog een woordje over zeggen. Wat is nu jouw taak momenteel?
Nu moet ik proberen de producten aan de man te brengen. En eerst moest ik dus, ook zoals Anja, de zaak leiden. Maar de directiefuncties die moeten verwisseld worden met nieuwjaar. En nu ben ik dus verkoper, omdat het onmogelijk is dat u 2 maal een directiefunctie heeft.
Naast jou dan Erwin de Brouwer, jij bent ook verkoper.
Ja, dat ben ik. Ik heb dus dezelfde taak als Mark, dus verkopen, dus in omstreken, dus op beurzen of iets, als het mogelijk is.
Dan misschien ook nog even vragen waar jullie school lopen en welke afdelingen jullie volgen. Zijn denk ik laatstejaars?
Ja, wij zijn allemaal laatstejaars, maar we werken ook samen met de vijfdejaars.
Mm-hmm. En welke richting volgen jullie voor het ogenblik?
Boekhouding informatica.
Alle vier?
Ja.
Mm-hmm. Is dat zo dat mensen uit die mini-onderneming uit het hoogste jaar komen en uit dezelfde richting, of kan dat ook wisselen al naar gelang de onderneming op zich?
In de 156 mini-onderneming die we nu hebben, zijn er dus in verschillende richtingen mini-onderneming in verschillende scholen. Je hebt dus zowel de vrije als de katholieke, de koninklijke Athenea enzovoort, die zowel in technisch beroeps als gewoon humaniora niveau werken. En het is dus mogelijk en het is zelfs wenselijk, wij moedigen dat tenminste ook aan wanneer wij een mini-onderneming opstarten, dat verschillende afdelingen van dezelfde school, of nog beter, dat verschillende scholen onderling samenwerken in één mini-onderneming. Mm-hmm.
Zover heb ik begrepen is het in Maldegem nog niet. Jullie zijn, geloof ik, de enige mini-onderneming?
Ja, we zijn de enige mini-onderneming hier in omstreken.
Mm-hmm. Dus van concurrentie heb je voorlopig nog geen last. Biedt dat voordelen voor de running van het bedrijf?
Ja, wellicht. Als er geen concurrentie is. Mm-hmm. Maar ik denk dat dit in de grotere streken moeilijker is, omdat er dan meer ondernemingen zijn.
Mm-hmm. Misschien vooraleer te kijken hoe het in Maldegem concreet in zijn werk gaat. Eerst eens algemeen spreken met meneer Brandt over die VZW-mini-onderneming, die dus in verschillende scholen zo'n mini-onderneming opzet. Wat is juist, meneer Brandt, de bedoeling van zoiets?
De bedoeling van het systeem dat wij eigenlijk hebben geïmporteerd vanuit de Verenigde Staten, waar het al van de jaren 1916 draait, en waar dus nu elk jaar zo'n 8000 mini-ondernemingen worden opgestart en begeleid, is wanneer wij dat in 1976 in België hebben ingebracht, om dus ook datzelfde principe hier te brengen, dat jonge mensen die 17, 18 jaar zijn, die hun laatste jaar of hun voorlaatste jaar van humaniora niveau ondernemen, om die eigenlijk zo goed mogelijk voor te bereiden op wat zij later in de praktijk gaan meemaken. Want draai het en keer het zoals je wil, er is nog altijd een kloof tussen theorie in de school en praktijk later in de onderneming. En onze bedoeling was om die mensen datzelfde principe, learning by doing, dus aldoende en leren door een enorm ervaringspakket wat zij later mogen verwachten in een onderneming of zelfs als onderwijzer of wat dan ook in een school. Dus ze zeggen dat zij leren onder andere samen te werken in groep, wat al heel belangrijk is, want in elke onderneming werk je samen met verschillende mensen van verschillende niveaus uit verschillende richtingen. Aan de andere kant heb je het leren hoe een product of een dienst gemaakt wordt, dus op de markt wordt gebracht. Dus je leert een hele hoop praktische marketing eigenlijk aldoende gewoon toepassen. Je leert financieel, je leert administratief heel de onderneming opstarten en tot een goed einde brengen.
Ik hoor dat wel vaker en zeker de laatste tijd vanuit het bedrijfsleven. De verzuchting eigenlijk dat de afgestudeerden, zeg het dan van het hoger onderwijs of van het secundair onderwijs, dat zij eigenlijk niet echt voorbereid zijn op een functie, een taak in dan die echte bedrijfswereld. Jullie willen daar eigenlijk aan tegemoetkomen en doen dat al jaren. Een vraag die dan misschien kan rijzen, hoe komt het eigenlijk dat het onderwijs zelf daar ook niet aan gewerkt of aan gedacht heeft? Want als je zegt learning by doing, dus leren door te doen, dan moet dit toch betekenen dat er eigenlijk in de scholen zelf daar niet genoeg aandacht wordt aan besteed.
Ja, dat is een vraag die uiteraard diverse aspecten heeft. Een van die aspecten is dat het onderwijs zelf in een bepaald systeem draait. Mm-hmm. Het systeem en elk systeem is moeilijk om dat te laten mee evolueren. Nu, men werkt al sinds een aantal jaren samen met de VZW. Dus wij mogen zeker niet stellen dat er een soort van tegenkanting zou zijn vanuit het onderwijs. Want meer zelfs, bijvoorbeeld op beroepsniveau, scholen dus beroeps- en technisch niveau, hebben momenteel een mogelijkheid om vakoverschrijdende programma's in te bouwen. En zij maken dan ook dankbaar gebruik van het systeem dat de mini-onderneming hen geeft daartoe. Anderzijds heb je het, het fenomeen dat inderdaad de mensen uit humaniora of technisch niveau niet altijd helemaal zijn voorbereid op hun taak van later. En daarom effectief dat wij er proberen iets aan te doen, maar het onderwijs zelf, het ministerie van minister Koens, maar ook van zijn Vlaamse tegenhanger minister Kelchtermans en ook in Wallonië, hebben dus duidelijk ingezien dat het systeem, zoals wij dat voorstellen, heel wat positieve kanten heeft. En dus ook vanuit die kant krijgen we heel wat medewerking. Wij zijn constant in overleg met de Gimaarstraat om dus een aantal mogelijkheden te verruimen binnen het schoolonderwijssysteem.
Die ondernemingen die door jullie eigenlijk een beetje gedirigeerd worden, gestimuleerd worden, opgestart worden, in vele scholen, u hebt gezegd 83 in Vlaanderen, 26 in Brussel, 47 in Wallonië, is dat in de beide netten, en ik bedoel daarmee zowel het traditionele onderwijs als het VSO, of is er dan toch nog een verschil eigenlijk van structuur? Dat je kunt zeggen, bijvoorbeeld het VSO dat recenter is en meer ook in die richting wil gaan, pikt daar vlugger op in of kun je er eigenlijk geen onderscheid in maken?
Nee, er is zeker geen onderscheid te maken wat dat betreft. Waar wij een min of meer een lijn in kunnen trekken is dat scholen die erg dynamisch zijn in hun streek, dat die automatisch als eerste komen aankloppen bij de VZW. Wat betekent dat? Dus dat er bijvoorbeeld hier in deze streken tot nu toe nooit een mini-onderneming is geweest. Wel, de meest dynamische school heeft hier uit de streek heeft een sein gegeven naar de VZW en gevraagd, kunnen wij eventueel inpikken op dat systeem? Want wij geloven erin dat het voor onze leerlingen effectief ook een steun kan betekenen voor later.
Hoe gaat dat nu allemaal concreet in zijn werk? Met andere woorden, op een zekere dag is er misschien een leerling of een leerkracht die zo'n mini-onderneming wil opstarten. Wat is dan juist het aandeel van jullie VZW daarin en ook eventueel van de schooldirectie of van die leerkracht en dan anderzijds van de leerlingen?
Ja, er zijn dus effectief drie en zelfs meer polen die werken aan een mini-onderneming. Eens dat die wordt opgestart, de eigenlijke opstarting gebeurt vanuit op initiatief van de school. De school zelf moet ons de vraag stellen of zij dus een mini-onderneming kunnen oprichten. Wij gaan op zoveel mogelijk vragen in binnen de limieten van onze mogelijkheden. Want wij hebben toch ook wel een aantal beperkingen als VZW. Maar goed, wij zijn dus dit jaar met 156 mini-ondernemingen. Dat betekent dat die scholen die de vraag hebben gesteld allemaal aan bod zijn kunnen komen. Wanneer de school de vraag stelt, zoeken wij een datum in overleg om onze voorstelling te komen geven van hoe een mini-onderneming kan worden gestructureerd in een school aan zoveel mogelijk leerlingen van zoveel mogelijk diverse afdelingen. En eens dat er van daaruit een voldoende potentieel aan kandidaten is, aan mensen die echt gemotiveerd zijn om na hun uren een aantal uren per week in een mini-onderneming te steken, is dat we daar een voldoende potentieel hebben, dus een 15-tal, 20-tal kandidaten, dan gaan we van start met die mini-onderneming. Op dat moment kan dus de leerkracht beslissen of hij al dan niet wil meewerken aan de startperiode en trouwens alle fasen van de mini-onderneming. Wanneer dat zo is, dan is dat ook weer na de uren. Dat betekent dat op dat moment de leerkracht eigenlijk adviseur wordt. Zoals wij andere adviseurs trachten in te schakelen. Dat zijn dus mensen die door hun bepaald niveau dat zij in een bedrijf hebben, een marketingdirecteur, een personeelsdirecteur, een financiële directeur, dat die mensen dus eigenlijk de mini-ondernemers gaan begeleiden en zoveel mogelijk advies geven, zonder daarom problemen die elke mini-onderneming tegenkomt te gaan oplossen. Zij mogen alleen maar zeggen, kijk, ga daar eventueel de oplossing in zoeken. Maar ze gaan dus zeker niet zeggen, dat is de oplossing en je moet dat zo doen en je moet dat zo doen. Zij gaan dus niet dirigeren, hè, dat is ook trouwens onze taak niet als VZW. Wij starten alleen op en daarna blijven wij dat volgen. Want onze taak is dus niet alleen opstarten, wij doen ook de controle van de mini-onderneming. Wat betekent dat wij dus hun boekhouding mee controleren, hun BTW-aangifte enzovoort. Zodanig dat zij geen grote fouten kunnen maken, financieel gezien dan. Want wij hebben financiële verantwoordelijkheid van alle mini-ondernemingen. Wij hebben ook de juridische verantwoordelijkheid over alle mini-ondernemingen. En zij draaien dus eigenlijk als een soort van naamloze vennootschap, want zij hebben telkens een honderdtal aandeelhouders. Zij draaien als een naamloze vennootschap zonder daarom de technische, nog de juridische aansprakelijkheid daarvoor te hebben. Die wordt dus gedragen door de VZW. Dus onze taak is op 3 niveaus: opstarten, controle, juridisch en financiële verantwoordelijkheid.
Misschien dat we dat eens kunnen doorspoelen, niet alleen met een beetje spuitwater, maar ook met de volgende plaat. Als er ooit eens een mini-onderneming komt die jeans promoot, dan is dat misschien wel een tip. Sam Cooke met dus Wonderful World. Je zei daar, meneer Brandt, dat zo'n mini-onderneming in verschillende fases verloopt. Kun je dat eens een beetje verduidelijken?
Ja, een mini-onderneming heeft het eigenlijk heel moeilijk. Zij gaan dus proberen een echte onderneming met 15 mensen op te starten, maar niet alleen opstarten. De bedoeling is dat zij gedurende dat ene schooljaar, en dat zijn uiteindelijk dan toch maar 9, maximum 10 maanden, te beginnen van september tot het afsluiten in juni voor de examens, dat zij dus op die 10 maanden maximaal een hele onderneming moeten opstarten, maar ook een product moeten opstarten of een dienst. Zij moeten hun markt gaan exploreren, zij moeten aan publiciteit gaan doen, zij moeten heel hun administratie daarvoor bolwerken enzovoort. En eigenlijk is dat een fantastisch exploot, want een gewone ondernemer die een echte onderneming opstart, die heeft daar minstens 2-3 jaar voor nodig, eer dat hij op een gewone rotatiesnelheid komt. En van daaruit, een mini-onderneming heeft mensen nodig die dus echt gemotiveerd moeten zijn. Nu, een van de eerste fasen, als je bent gestart met 15 gemotiveerde kandidaten, laten we het als gemiddelde op 15 houden, is dat zij op zoek gaan naar welk product of welke dienst zouden wij als ondernemingsdoel kunnen nemen. En dan gaat men dus op zoek binnen de kandidaten zelf, van welke producten men eventueel zou kunnen gaan maken of aankopen. En die dan gaan verder verkopen. Dat betekent dat je dan automatisch al een aantal diverse afdelingen hebt. Je hebt een commerciële directie, een administratieve directie, die ook personeelszaken gaat behartigen. Je hebt een financiële directie. Je hebt de afgevaardigde beheerder, die dus heel het systeem laat draaien, die eigenlijk de motor is, de spilfiguur achter de mini-onderneming. En dan de afdeling die zich bezighoudt met de technische kant. Al dan niet echt technisch, wanneer het een product omvat dat echt van A tot Z moet gemaakt worden bijvoorbeeld. Eens dat die afdelingen samengesteld zijn, en dat is in de tweede vergadering dat dat gebeurt, tweede vergadering gaat men dus kandidaten vragen voor elke directiefunctie. Wanneer die bekleed zijn, die posten, dan gaat men de diverse kandidaten, dus de 10 andere kandidaten, indelen in de verschillende functies. En dan kan de mini-onderneming van start gaan. Ze hebben op dat moment een naam gekozen, ze hebben een product gekozen of een dienst. Ze hebben hun eigen afdelingen samengesteld. En dan begint het eigenlijk het zware werk, want dan moeten zij zich gaan waarmaken op een markt die niet altijd even eenvoudig is. En dat zullen zij zelf ook gaan ervaren. Zij gaan ervaren dat er hoe dan ook concurrentie is. Is het niet van een andere mini-onderneming met toevallig hetzelfde product in toevallig dezelfde streek, dan zijn het wel de handelaars uit de eigen omgeving. Dus zij gaan moeten proberen zo inventief mogelijk door bepaalde initiatieven te nemen, door een zekere vorm van publiciteit te gaan maken, hun eigen product te promoten. En dat dan ook te gaan verkopen. En dat is dan een onderdeel dat misschien nogal eens over het hoofd wordt gezien. De commerciële kant van de zaak, denkt men, dat gaat allemaal wel heel vlot. En de eerste maanden loopt dat inderdaad heel vlot. Men gaat verkopen binnen de eigen kennissenkring, bij familie enzovoort. En aan de hand beginnen de problemen. Want dan stokkeert de markt eigenlijk. En dan moeten er initiatieven worden genomen. En ik ben blij bijvoorbeeld, zoals hier in Chazé, dat men het initiatief heeft genomen om bij de radio ter plaatse eens aan te kloppen en te vragen, kunnen wij eens niet in de ether komen en op die manier ook reclame maken voor ons eigen initiatief en onze producten.
Zo'n mini-onderneming verloopt die in een bepaald keurslijf. Ik bedoel maar, is er voor elke mini-onderneming een bepaalde structuur die moet gevolgd worden, of worden de leerlingen daar vrij in gelaten?
Nee, gezien dus het systeem dat wij hen op maximum 10 maanden heel de mini-onderneming moeten laten doorlopen, hebben wij dus geopteerd voor een min of meer lijvig vademecum, een soort van leidraad waarin zij zich wel dienen te houden. Dat heeft twee functies, zoals ik al zei. Ten eerste om de tijd die zij toch erg beperkt ter beschikking hebben zo nuttig mogelijk te gebruiken. Ten tweede ook om hen aldoende te leren dat zij in een onderneming later ook met verschillende afdelingen zullen samen gaan werken. Dat er dus verschillende afdelingen zijn. En dat zij ook binnen een onderneming ook gaan evolueren op bepaalde niveaus. Wat wil dat in concreto zeggen voor een mini-onderneming? Wanneer de eerste maanden de eerste 5 kandidaten directeur gekozen zijn en zij dus naar hun beste vermogen hun afdeling laten draaien, is het de bedoeling dat zij van september tot december, laten we zeggen tot misschien januari, die eerste periode goed doorlopen. Naderhand is het een van onze taken die we hebben opgelegd, dat zij hun aandeelhouders moeten samenroepen. Hun aandeelhouders die moeten worden samengeroepen om hen mee te delen hoe ver het staat met de mini-onderneming. Aandeelhouders hebben hen kapitaal toevertrouwd, 300 frank per aandeel. En zij verwachten dus eigenlijk ook iets. Een aandeelhouder heeft trouwens ook rechten. En een van zijn rechten is recht op informatie. Wij verplichten dus de mini-ondernemers om dat hele pakket aan informatie over te brengen aan de aandeelhouders. Dus zij moeten een aandeelhouder samenroepen op de aandeelhoudersvergadering. En daar uit de doeken doen hoe ver het staat met hun mini-onderneming. Hebben zij op dat moment al winst gemaakt? Draaien zij nog met verlies? Hebben zij problemen gekend? Hoe hebben zij die opgelost? Dat is één facet. Tweede facet is dat zij op dat moment, en dan spreken we dus ergens in februari, dat zij op dat moment nieuwe functies kiezen. De 5 directieleden worden op dat moment directie af. Zij gaan arbeider of bediende worden. En dan worden er dus binnen de 10 andere kandidaten worden er dus 5 directies verkozen. Bedoeling daarvan is dat iedereen, of toch zoveel mogelijk mensen binnen de mini-onderneming, de 2 kanten van de onderneming leren kennen. Beslissingen nemen en aan de andere kant leren werken, leren samenwerken.
Die aandeelhouders die je daar noemt, die zijn veronderstel ik grotendeels uit de kennissenkring en uit de familiekring van de leerlingen die het dan opzetten. Worden ook bijvoorbeeld dan de ouders daarbij betrokken?
Ja, effectief. Ten eerste, aangezien het dus een project betreft voor 17, 18-jarigen, moeten wij alleszins al de toestemming hebben van de ouders individueel. Wil hun zoon of dochter mee mogen draaien in het systeem? Dat dus alleszins. Ten tweede is het de bedoeling dat elke kandidaat in een mini-onderneming 5 aandelen verkoopt, dus 5 aandelen van 300 frank. Maar proberen wij die mini-ondernemers duidelijk te maken dat het niet de bedoeling is om die 5 aandelen zomaar aan 1 bepaalde persoon te gaan verkopen. De bedoeling is om hun aandelen zo ruim mogelijk te verspreiden onder het publiek. Dus onder andere gaan zij automatisch 1 aandeel voor zichzelf kopen, maar ze gaan er ook verkopen aan hun ouders. Daarnaast misschien aan een familielid. Maar de bedoeling is dat zij 1 of 2 aandelen zeker en vast aan onbekenden gaan verkopen. En dat is onder andere een van de ervaringspakketten, een eerste stap, dat is hun eigen kapitaal gaan samenbrengen. En dus proberen mensen te overtuigen dat hun initiatief, wij jonge mensen, 17, 18-jarigen, wij willen effectief iets gaan presteren en wij hebben daarvoor uw hulp nodig. Mogen wij rekenen op uw hulp? Zowel moreel als aandeelhouder, maar ook geldelijk, financieel. En wij gaan proberen om uw aandeel, uw 300 frank, zo misschien te laten renderen, maar alleszins te laten renderen voor ons, dat wij zoveel mogelijk ervaring kunnen opdoen, dankzij de aandeelhouders.
Misschien kunnen wij dan na dit theoretisch kader eens in de praktijk stappen van Maldegem, maar dat misschien wel doen naar het volgende opkikkertje op muzikaal vlak. En dat was onze oude tante in het Berenvel, Tina Turner, met Ike en Tina Turner en River Deep Mountain High.
Toen waren zij wel nog tezamen, maar je zou van minder gaan lopen.
Uiteraard, dat denk ik ook. Ja, gasten hier in onze studio, mensen uit het bedrijf, de onderneming Chazé. Laten we nu eens van de theorie naar de praktijk hier in Maldegem gaan en even kijken hoe alles nu in zijn werk is gegaan. Allereerst dit, wie heeft daar eigenlijk in jullie klas of in jullie richting voor het eerst van gehoord van het bestaan van een dergelijk iets als mini-ondernemingen?
Het initiatief is gekomen van mevrouw Kempeneers. Als wij in het vijfde jaar zaten, was zij daar zo druk over bezig. Wij vonden dat wel een interessant voorstel, maar verder dachten we er toch niet over. En zo hadden we gehoord dat zij naar een informatiedag in Gent was geweest, zoals meneer Brand vertelde. En zij stelde ons dat voor en wij wilden dat wel doen.
En hoe ging dat toen? Die leerkracht die was daar enthousiast over en zij kwam daarmee dan naar de leerlingen in haar klas. Hoe was de respons daarop? Was men onmiddellijk enthousiast of eerder terughoudend?
Ja, in het begin waren ze dus wel zeer enthousiast, maar bij een tweede voorstel waren er wel minder kandidaten.
En waarom?
Ze waren bang dus om achter duren nog bij te werken.
Dat is dus wel een constante, geloof ik, dat het niet zo is dat men tijdens de lesuren tijd gaat vrijmaken om dan te werken, zij het op vlak van boekhouden of zo, aan die VZW. Het gebeurt allemaal na 4 of 5 uur. Ja, je hebt dat nu een jaar bijna of een half jaar gedaan. De kostenbaten, de moeite die je daarvoor doet, de inspanning na de uren, krijg je daar eigenlijk genoeg voor terug? Vind je het de moeite waard, hetgeen dat je nu doet eigenlijk in die VZW?
Ja, want je doet daar veel ervaring mee op.
Mm-hmm. En is dat iets wat je wel gedeeltelijk mist in de lesuren?
Ja.
Het is iets anders?
De praktijk.
Mm-hmm. En wat houdt dat dan in, dat bezig zijn na de uren? Vertel misschien eens even wat jullie dan eigenlijk concreet doen na 4 uur en hoeveel tijd dat in beslag neemt.
Dus de vergadering neemt ongeveer een uur in beslag.
Is dat wekelijks, maandelijks?
Dat is wekelijks. Dus wekelijks wordt er vergaderd. Dus dat houdt in, dus Anja, die dus afvaardig beheerder is, stelt dus het programma. Dus de dagindeling.
Uh-huh. De dagorde van?
De dagorde, dus ja. Voor het verder verloop van de onderneming. Dus de taken worden verdeeld. Wie gaat er verkopen, wie gaat er dus het verder verloop dus.
Uh-huh. Die mogen gerust een beetje luider spreken. Je moet maar denken dat je in klas zit. Daar gaat het waarschijnlijk niet zo stil aan toe. Op een zeker moment, ik vermoed dan helemaal in het begin van jullie project, moet je dan gaan kiezen voor een bepaald product. Dat is bij jullie shampoo, zeep, vandaar Chazé, en ook erbij later ook nog badschuim bijgekomen. Was dat voor jullie een moeilijke keuze?
Het was eigenlijk al vooraf vastgelegd, maar toch werd er nog betwijfeld tussen handdoeken, ofwel dus badschuim, shampoo en zeep.
Het is dus wel zo dat in de VZW het product zelf niet vervaardigd wordt, maar dus eerst wordt aangekocht. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk?
Het product wordt aangekocht, maar dan wordt er nog iets aan toegevoegd. Het wordt namelijk ingepakt.
Mm-hmm.
Dus rond de kerstperiode hebben wij inpakpapier aangekocht en daar zelf iets moois van gemaakt.
En dan sta je daar met je zolder of je kelder vol met shampoo en zeep. Het geurt heerlijk. Maar dat moet dan toch de deur uit. Hoe pak je dat dan eigenlijk aan?
Eerst en vooral organiseren wij zoals bijvoorbeeld op kaartingen en ouderavonden. Omdat daar meestal ouders komen en wij verkopen daar onze producten.
Het is wellicht zoals meneer Brand daar zei. Eén keer je buiten die familie en kennissenkring moet stappen, dat het dan wellicht niet zo gemakkelijk meer gaat. Want moeder of vader die koopt wellicht geen 10 pakketten zeep en shampoo.
Nee, maar we hebben dus ook geprobeerd om van deur tot deur te gaan. Maar daarvoor heb je een leugenskaart nodig. En vermits dat 9 maanden duurt voordat je dat hebt, hebben we dus aangeklopt bij de burgemeester om te vragen als hij dus geen gewone brief kon geven. Maar de medewerking was... niet 100%.
Dat kon dus niet vanuit de bestaande wetgeving ofzo? Of? Dus bijvoorbeeld de markten doen, dat gaat ook al niet. De avondmarkten en zo, na de schooluren.
Nee, dus zijn ook al problemen. Dus die...
En goed, denken jullie nu, concreet dan die producten voor de komende maanden kwijt te raken? Want zoveel ouderavonden of feesten zijn er nu ook weer niet.
Wij zouden zeer graag verkopen in supermarkten of op beurzen. De winkels.
Dus dan ook wel zo, zoals ook al gezegd, je hebt geen concurrentie van andere mini-ondernemingen. Maar als je bij zo'n supermarkt of een andere kleine misschien dan zelfstandige aanklopt om zoiets via hem of haar aan de man te brengen, ondervind je dan niet dat die handelaars meestal terughoudend zijn? Want op dat moment ben je toch een concurrent voor die mensen.
Ja, ze denken dus ook alleen maar aan hun winst. En ik denk dat ze niet genoeg rekening houden met onze mening, dus dat wij daar genoeg mee leren met die mini-onderneming.
En moeten jullie dan ook een soort, ja, laten we het commissieloon noemen of iets dergelijks, aan die mensen afstaan? Of zijn ze bereid zomaar gratis mee te werken?
Ja, dat gebeurt meestal gratis, maar zoals je zei, hier in Malham staan ze nog wantrouwig over een midi-onderneming, omdat dat zo weinig gekend is hier. Dus moeten wij nog eens uiterst ontbesten voor die mensen te overtuigen. En zoveel bedrijven zijn er niet in Malham, en in de supermarkten verkoopt men meestal toch al onze producten.
We zijn wel een stapje te ver gegaan. We hebben nog niet over de aankoop van die zaken gesproken. Je moet ook op een zeker moment, aangezien je zelf die zeep en die shampoo niet gaat vervaardigen, ze ergens inkopen. Liefst dan wellicht zo goedkoop mogelijk.
Ja, dat gebeurt rechtstreeks bij een vertegenwoordiger van Nivea, meneer Swinhendouw. Die kan ons zeer goedkope voorwaarden verlenen. We hebben ook aangeklopt bij andere verdelers, maar daar moesten we meer betalen. Dus hebben we wel bij meneer Swinhendouw binnen de stad.
Moet dat zo, meneer Brandt? Moeten zij bij een importeur of iets dergelijks gaan? Of kunnen zij dat niet bijvoorbeeld bij een supermarkt zelf kopen, waar het dan meestal wel goedkoop zal zijn, om het dan met iets van winst trachten te verkopen?
Ja, de bedoeling van de mini-onderneming is dus niet op de eerste plaats winst te maken, maar alleszins proberen kostendekkend te zijn en, als het enigszins mogelijk is, ten opzichte van de aandeelhouders proberen een klein beetje winst te maken. Dat is natuurlijk altijd meegenomen en doet wel plezier voor de aandeelhouders en voor de mini-onderneming zelf. Maar wanneer zij hun producten gaan aankopen, zijn er dus alle mogelijkheden eigenlijk open. Men kan bijvoorbeeld, zoals het in een aantal mini-ondernemingen gebeurt, hun product vanuit het buitenland betrekken en dus gewoon importeren. Men gaat gewoon op zoek naar de meest efficiënte methode en de meest rendabele methode om het product en snel en efficiënt te kunnen aankopen.
Hetgeen de mensen van de onderneming daarnet zeiden, dat zij dus eigenlijk wel beperkt zijn in hun mogelijkheden om hun product aan de man te brengen. Zou daar kunnen op voorhand aan gedacht worden ofzo, dat reeds, laten we zeggen, in het voorgaande jaar, het voorlaatste jaar bijvoorbeeld, aangevraagd wordt, zo'n kaart of zo'n vergunning, dat men dat wel kan doen? Of zeggen jullie nee, dat doen we niet?
Nee, in principe moet het initiatief van de mini-onderneming ter plaatse uitgaan. Zolang er geen mini-onderneming is, kan eigenlijk het initiatief tot het aanvragen van een kaart niet uitgaan. Nu is het zo dat wij hopen dat er zoveel mogelijk mensen hun steun verlenen, indirect of direct aan het initiatief. En er zijn dus een aantal gemeenten waar men het probleem van onder andere bijvoorbeeld die leurderskaart of het aanwezig laten zijn op een markt gewoon heeft omzeild. Men heeft dus eigenlijk de wet omzeild door een lokale toestemming van de burgemeester en van de politiecommissaris. Die hebben gezegd, oké, jullie zijn als mini-onderneming er niet op uit om winst te maken. Dat enerzijds. Ten tweede hebben jullie misschien een min of meer origineel product. Maar ten derde is het voor jullie alleszins niet mogelijk om elke dag op de markt te staan. Of elke week op de markt te staan. Dus wij geven jullie wel de gelegenheid om bijvoorbeeld tijdens de paasvakantie of tijdens de kerstvakantie of het krokusverlof één of meer keren te gaan verkopen op de markt.
Dat was voor jullie dus wel, denk ik, een cruciaal punt. De manier waarop het product verkopen. Hebben jullie bijvoorbeeld een onderhoud gehad met burgemeester of zo, om daarop aan te dringen? Hebben jullie onderhandeld? Wij zouden daar misschien aan denken om toch te proberen om dat los te krijgen en om dan de zaken gunstig voor te stellen eigenlijk.
Ja, er zijn daar een aantal mensen voor geweest, maar na 2 of 3 maal proberen is er dus geen reactie meer gekomen.
Uh-huh. Laten we misschien na het aantal maanden die jullie toch al bezig zijn, eens een balans opmaken. Een winst- en verliesrekening misschien. Een artikeltje uit het Volk van 23 februari leert ons dat een paar Gentse mini-ondernemingen superwinsten maken, alhoewel dat niet de bedoeling is, hebben wij ondertussen al begrepen. Maar toch een vijftiental leerlingen of venoten die dan een stuk of vijf aandeelhouders aanbrengen. Dat wordt dus vlug gerekend 75 aandeelhouders die toch iets verwachten van hun aandeel van 300 frank. Hoe zit dat hier in Maldegem? Hoe liggen de resultaten tot nu toe?
Dat is wel gunstig, want op de tweede algemene vergadering op 18 februari hadden we een omzet van 68.000. Dat betekent dat het aandeel dan 370 frank waard was, dus een procent, een winst van ongeveer 27%.
Dan nog iets wat ik zeker eens wil vragen, omdat ik dat als een van de belangrijkste punten zie van zo'n opzet mini-ondernemingen. Jullie zijn hier nu al met vier. Dat betekent jullie moeten samenwerken, jullie moeten samen praten, samen tot beslissingen komen, samen onderhandelen in een structuur van een bedrijf. En dat is toch wel iets wat je op school eigenlijk niet echt leert, wat je misschien ook niet zo gewoon bent. Dat VSO geeft daar wel trachten aan te verhelpen door projectwerk, groepswerk. Maar toch denk ik is het voor het merendeel van de uren nog zo dat je gewoon per twee op een bankje zit, de bankjes netjes achter elkaar en je luistert maar naar de leerkracht. Het is met andere woorden toch soms nog een tamelijk individuele aangelegenheid, onderwijs. En met die mini-onderneming wordt dat totaal overhoop gehaald. Je moet in groep leren werken. Hoe gaat dat jullie af?
In het begin is dat zeer moeilijk, omdat dat de eerste keer is dat er zoiets gedaan wordt, een mini-onderneming. Je weet niet hoe dat in elkaar zit en zo moet dat allemaal ervaren.
Maar ook gewoon intermenselijk tussen jullie. Bijvoorbeeld, gebeurt niet dat de afgevaardigd beheerder in conflict komt met een van de verkopers, omdat hij, ja, zij heeft dan meer macht. Verkoper is uiteindelijk dan een ondergeschikte in dat bedrijf. Ontstaan daar spanningen door? Hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, in het begin was dat wel moeilijk, want wij zijn tenslotte al vrienden van elkaar. En op een vergadering moet dan de taken verdeeld worden. En ik als afgevaard beheerder, als er iets niet gedaan is, moet ik tenslotte toch een uitbrander geven. En dat levert soms wel eens onbegrip uit. En iedereen denkt dat hij goed doet. En als hij dan individueel een besluit neemt, kan dat soms mislopen. En het was zijn taak niet dus.
Hebben jullie daardoor ook leren vergaderen op een vlotte en efficiënte manier? Want ik denk dat ook dat iets is wat je niet zo direct iedere dag op school moet doen.
Het is tot op heden nog iedere keer moeilijk om er toch maar een geheel van te maken van de vergadering.
Ja, wij hebben niet zoveel tijd meer en er zijn ook bij ons publiciteitsspots en er kan nog wel eentje bij. Gratis dan, dit keer. Neem nu dat jullie in één minuutje tijd jullie waar aan de man of aan de vrouw moeten brengen in een publiciteitsspot. Dan zonder al te veel technische middelen die er nu niet zijn. Hoe zou jij zelf als commercieel directeur dan jouw zeep, jouw shampoo en jouw badschuim trachten te verkopen in een publiciteitsspot?
Ik zou dus willen bevestigen dat ze van zeer goede kwaliteit zijn. De prijs misschien een keer terloops. Voor één stuk zeep is de prijs 27 frank. Zes stukken zeep 140. Twee flessen badschuim. Dat kostte vroeger 260, maar ze staan nu in promotie. Dat is 220 frank. Vier flessen shampoo 295. Dat is een washandje. Ja, ben je nu.
En de verkoopspunten, want als ik dat nu wil hebben, dan ja, waar moet ik heen? Moet ik naar het ateneum komen of moet ik bij jou thuis? Of kan ik dat ergens in de winkel?
Ja, in de winkels waar de producten staan kun je dus meer informatie misschien bekomen. Maar vooral bij onszelf, dus in het ateneum. Mm-hmm. Wij delen ook normaal gezien bestelbons uit, maar ja, om dat over heel de streek uit te delen, dat zou nogal een kost worden.
Jullie kunnen misschien een telefoonnummer geven ook waar mensen terecht kunnen voor eventuele nadere informatie.
Ik zal mijn telefoonnummer geven, dat is 050 71 40 84.
Goed, we wensen jullie nog veel succes, maar ik ga toch nog eens terug naar meneer Brandt, omdat er nog een puntje is Wat mij toch ook gefrappeerd heeft bij de voorbereiding van dit programma, toen jij zei, meneer Brandt, dat jullie ook trachten om zo'n mini-ondernemingen nu op te starten bij werklozen. Misschien daar tot slot nog een woordje over?
Ja, dank u wel. Het is inderdaad sinds 3 maanden dat wij in Brussel een eerste pilootproject hebben lopen, dat gesteund wordt door het Sociaal Fonds van de EEG. En waarbij de bedoeling is om aan werklozen dezelfde kans te geven als aan studenten, dus een echte mini-onderneming op te starten, maar die dan als voordeel heeft dat die eventueel kan uitlopen tot een echte onderneming. En die werklozen gaan dus ook min of meer volgens dezelfde principes te werk. Zij hebben dus ook aandeelhouders. Zij mogen echter maar 6 maanden werken aan de mini-onderneming. Zij krijgen gedurende die tijd vrijstelling van werklozencontrole, maar hebben als tegenprestatie ten eerste dat zij 2 uur per dag moeten werken in de mini-onderneming, ten opzichte van een gewone mini-onderneming, dus 2 uur min of meer per week. En ten tweede dat men ook 2 uur gemiddeld per dag besteedt aan een bepaald opleidingsprogramma dat meer naar de ondernemingsvakken zou belichten. En heel dat systeem, dat draait dus nu 3 maanden in Brussel met enorm goede resultaten. Die mensen hebben daar trouwens een heel origineel product naar voren getoverd. Een tweede project loopt momenteel in Luik en een derde gaat starten in de Kempen.
Oké, ik denk meneer Brandt en beste mensen van de onderneming Chazé, dat wij het voor vandaag hierbij kunnen laten. Bedankt voor jullie komst naar de studio. Ik vond het wel interessant om eens te horen hoe dat eigenlijk in zijn werk gaat. Het betekent toch eigenlijk wel een verruiming van wat er in het onderwijs en in de klas op school allemaal kan gebeuren en kan geleerd worden. Dat was meteen ook het einde van het satelliet. Het is even na 12 uur. Een woord van dank aan onze technicus Andy Hoogland. We hadden nog een plaatje willen draaien van Stefan Remmer, maar ik denk dat de tijd daarvoor opgebruikt is. Dat is dus voor volgende keer. Nog een smakelijk eten en tot volgende week.